Morgen, beste mensen, leden, vrienden, belangstellende gasten. Welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat niet voor zoals in het blad aangekondigd stond onze eigen predikant Nicolien Sven. Die had een dubbele afspraak. Maar we zijn erg blij dat we op het laatste moment Gerben Sanders bereid hebben gevonden om vandaag voor te gaan. Welkom. We hebben ook een gastorganist, dat is Mark van Vrede. De collecte is voor de stichting Gered Gereedschap en zal door Pieter worden toegelicht. En de bloemen gaan naar Nico van Riesen, want die wordt een deze dagen 70. Ik ga zo de kaarsen aansteken en de Bijbel openen en dan zijn we een momentje stil ter voorbereiding van deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, beste mensen. Wij starten met lied 630. En voor zover mogelijk nodig ik u uit te gaan staan. Nieuwe liedboek, lied 630. Alle coupletten. Onze hulp is in de naam van de Ene, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet zal loslaten het werk dat haar scheppende hand aan ons begon. De genade en vrede van de liefdevolle God zijn en blijven met ons allen. Zingen wij lied 287, de versen 1, 2 en 5. Lied 287, de versen 1, 2 en 5. Ik ben u wat inleidende woorden verschuldigd bij deze dienst. Afgelopen donderdag kreeg ik een mailtje dat deze dienst vakant kwam met de vraag of dat ik dit zou willen doen. En ik was toevallig bezig met de voorbereidingen van een dienst volgende week voor zondag jubilaten. En ik heb het er met uw predikant over gehad. En wij kwamen tot de conclusie dat het heel mooi was, dat het prima paste om die dienst hier te gaan doen. Het leuke daarvan is, het thema voor vandaag is roeping. Want volgende week is het Roepingszondag. En als predikant in opleiding heb ik destijds ook een roeping gehad. Het was mijn derde, daar kom ik straks in de preek nog wel verder over te spreken. En ik ben altijd iemand van de controle en de beheersing. Daar voel ik mij comfortabel bij. Dus ik heb altijd een maand minimaal aan voorbereidingstijd voor een dienst. En nu was dat ineens anderhalve dag. En ook dat hoort bij een roeping, dat je een keer uit je comfortzone treedt en iets doet wat helemaal niet bij je past en het dan maar gewoon aangaat. Dus op die manier is de dienst tot stand gekomen. Ik heb natuurlijk geprobeerd maximale controle en beheersing te betrachten, maar dat is niet allemaal gelukt in die anderhalve dag. Dus ik laat het ook maar een beetje gebeuren vanochtend. Dus nu heeft u een idee hoe zo'n dienst tot stand gekomen is. Een studiegenoot van mij noemt dat altijd bij elkaar onder de motorkap kijken. Ik heb op deze manier geprobeerd een inkijkje te geven. Ik vind het heel fijn dat u het vertrouwen heeft vanochtend in mij, dat ik dit tot een goed einde kan brengen. Heel kort iets over mijzelf, want we kennen elkaar nog niet. Het is aangenaam kennismaken. Mijn naam is Gerben Sanders. Ik ben in mijn werkzame leven docent op de Hogeschool Rotterdam, waar ik bij de opleiding Social Work allerlei vakken rondom onderzoek en communicatie geef. En in mijn vrije tijd ben ik student aan het Arminius Instituut. Inmiddels sta ik op het punt te gaan afstuderen. Ik heb sinds december preconsent. Ik heb stage gelopen in de Arminiuskerk in Rotterdam. En dat is allemaal met goed gevolg afgerond. En nu ben ik hier. En dan zult u vragen, hoe bent u hier gekomen vanochtend? Gewoon met de auto. Het is een kwestie van heel vroeg weggaan. En dan komt het vanzelf goed. Maar nogmaals, heel veel dank voor het vertrouwen. Ik neem u graag mee in gebed. Laat ons bidden. Gij die ons zoekt en vindt als wij verdwalen, spreek tot ons uw woord van bevrijding in Jezus, de levende, de goede herder. Verzamel ons in dit uur tot één gemeenschap die leeft op de adem van zijn geest in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. De eerste Bijbellezing, want ik heb er vandaag twee, die gaat uit Ezechiël 34 plaatsvinden. En dan de versen 1 tot en met 10. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen: dit zegt God de Heer. Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen jullie niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Zij zullen ze niet meer eten. Zingen wij lied 65. De versen 1, 3, 4 en 6. De tweede schriftlezing die komt uit Johannes 10, de versen 11 tot en met 16. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Zingen wij lied 654, daarvan alle verzen. Beste mensen, als in een oude film van de Deense regisseur Thomas Winterberg volgt de camera een meisje van 6 op de rug. Op kleine grimpen waggelt ze resoluut door het Amerikaanse dierenasiel. Achter tralies zit een vermagerde hond. Het meisje stopt bij de deur van het hok, zwaait hem open en neemt plaats naast de hond. Die hond is in het asiel terechtgekomen na het overlijden van zijn baasje, die een relatief jonge brandweerman was. Nu weigert het beestje te eten en hij is er heel slecht aan toe. Het meisje op haar beurt is met haar schoolklas op bezoek bij het dierenasiel als onderdeel van een opdracht. Het meisje staat bekend als moeilijk in de omgang met mensen. En haar schoolprestaties zijn ook al niet al te best. Tijdens de rondleiding staat het klasje stil voor het hok van een vermagerde hond. Als de groep doorloopt, gebeurt het ondenkbare. Het meisje maakt zich los van de groep en stapt dus de kennel in. Neemt plaats naast de hond, begint hem te aaien, terwijl ze zachtjes tegen hem praat. In de weken erna staan de medewerkers van het asiel perplex. Het meisje blijft dagelijks komen, nu vaak in het gezelschap van haar moeder. De hond begint zowaar te eten als zij in de buurt is. En niet alleen dat, ook de sociale vaardigheden van het meisje en haar schoolprestaties verbeteren merkbaar. Het meisje lezen we in de begeleidende tekst van het YouTube-filmpje. Received her calling, ontving daar haar roeping. En een enthousiaste bezoeker legt al die aandoenlijke ontmoetingen tussen meisje en hond vast met een smartphone. Beste mensen, geroepen worden is ook iets dat Ezechiël overkwam. We hebben het net gelezen. De Heer richtte zich tot mij. Dan moet Ezechiël een boodschap gaan overbrengen aan de herders, die te veel met zichzelf bezig waren om goede aandacht voor hun kudde schapen te hebben. Het is duidelijk, de profeet, zoals zo vaak, mag orde op zaken gaan stellen. De leiders maken er een potje van en de schapen beginnen te dwalen. Alle neuzen mogen weer even dezelfde kant op en Ezechiël gaat die boodschap brengen. Hij wordt daartoe geroepen. Wat betekent geroepen worden eigenlijk? En wat betekent geroepen worden tot iets? Met dat thema wil ik vandaag met u aan de slag. Enige maanden voor de start van mijn opleiding aan het Remonstrant Seminarium heb ik mijn roeping gehad. Dat is tenminste de roeping waarnaar ik geluisterd heb. Het woord roeping komt heel vaak voorbij in de context van het predikantenvak. Dus de situatie waarin ik begin 2023 verkeerde, was op zich geen unicum. Het overkomt duidelijk meer mensen die predikant worden of predikant willen worden. Geroepen worden. Toch heb ik wel eens begrepen dat er binnen bepaalde vrijzinnige protestantse tradities weerstand is tegen het begrip roeping. Ik vraag aan u, waarom zou dat zijn, denkt u? Neem die vraag ook even mee naar de open ruimte na de preek. Ik weet namelijk niet waarom dat is en ik kan me het ook niet voorstellen. Want als iemand mij vertelt geroepen te zijn tot iets, dan beschouw ik dat als iets moois en waardevols. Iets dat gekoesterd mag worden. Het geeft voor mij uitingen aan iets diepers, iets dat met bezieling te maken heeft. Een gewaardeerde collega van mij van de Hogeschool Rotterdam studeert zingeving en spiritualiteit in Utrecht. Binnen onze onderwijsorganisatie is dankzij de bezuinigingen waar het hoger onderwijs mee te maken heeft, veel aan de hand. Waardoor zingeving die docenten ervaren als ze lesgeven, soms onder druk komt te staan. We moeten immers steeds meer, met minder mensen en met minder geld. Dat raakt natuurlijk ook de essentie van ons vak. Zodoende werd ik door die collega benaderd met het verzoek om deel te nemen aan een gespreksgroep voor collega-docenten over zingeving in een docentenvak. Wat drijft ons nou eigenlijk? Waar komen we dagelijks ons bed voor uit? Maar ook, op welke manier kunnen we onze passie voor het vak zichtbaar maken voor studenten? Niet alleen met behulp van bevlogenheid, maar ook met uitdagende werkvormen waar we zelf goed in zijn, waar we expertise in hebben, waar we kracht ervaren. Nu docenten steeds minder kennis gaan overdragen, juist steeds meer procesbegeleider of coach worden, moeten we wel bij de les blijven. En onze studenten natuurlijk ook. Afgelopen maandag was dat eerste gesprek bij die collega thuis. Het gezelschap was opvallend veelkleurig. Even opvallend was dat niemand vreemd opkeek toen ik het woord roeping in de mond nam. Onderwijsmensen begrijpen dat meestal namelijk, omdat ze zichzelf ook geroepen voelen. De keuze voor een bepaalde onderwijsvorm is een bevlogen keuze, of je nou in het basis, middelbaar of hoger onderwijs werkt. Die maakt niemand zomaar. Je kiest niet voor het onderwijs omdat het een makkelijk vak is. Je kiest niet voor het onderwijs als je het niet leuk vindt. En je kiest al helemaal niet voor het onderwijs voor het geld. Je kiest er wel voor om een rolmodel te zijn. Niet voor iedereen, maar voor een paar studenten per jaar. Je kiest ervoor om jonge mensen te helpen inzicht op te doen. Bij iemand uit de klas valt een kwartje, precies naar jouw uitleg. Dat is niet concreet te maken, maar enkel uit te leggen aan de hand van abstracties en gevoel. Geroepen worden. Het is een wezenlijk andere roeping dan die in onze eerste lezing. De Heer richtte zich tot mij. Concreter dan dat is het bijna niet mogelijk namelijk. Ezechiël heeft de roepstem duidelijk gehoord met een al even duidelijke boodschap. Overigens betekent Ezechiël in het Hebreeuws iets als hij zal door God versterkt worden. Daar zijn we dan in hoofdstuk 34 toch maar mooi getuigen van. Ergens tussen die concrete roeping van Ezechiël en de abstracte roeping waar ik zojuist over vertelde en waar ik met collega's probeer vat op te krijgen, ligt het tekstgedeelte uit Johannes dat we zojuist lazen. Daar wordt de roepstem die we bij Ezechiël hoorden duidelijk vager. De route naar de ene kudde met één herder past qua utopische aspiraties meer bij het Oude Testament. En in het woord kudde, beste mensen, lees ik ook kerk of geloofsgemeenschap. U moet dat vandaag een predikant in opleiding maar niet kwalijk nemen. Het zou zo mooi zijn, die ene kudde met die ene herder. En toch hebben we in Nederland sowieso al honderden kerk- en geloofsgemeenschappen op protestantse grondslag. Dus het blijft wat mij betreft bij een utopie. En waarom zouden we de veelkleurigheid ook niet vieren? We hebben immers een vrije geloofsopvatting in dit land. Dat is in Nederland al heel lang geen probleem meer. In het Judea uit de tijd van Johannes was die keuzevrijheid duidelijk een stuk minder. En omdat het evangelie volgens sommige experts geschreven is in de tweede eeuw na Christus, praten we hier over de nadagen van de Romeinse overheersing, waarin godsdienstvrijheid duidelijk minder aan de orde van de dag was. Er was geen ruimte voor honderden afsplitsingen. Daar komt het op neer. En de ontwikkeling van één christendom in de jaren daarvoor was ook al een enorme opgave gebleken. Dat lezen we onder andere bij Paulus. We hebben dus een duidelijke instructie gehoord in het Oude Testament, met één wens tot eenheid in het Nieuwe Testament. Dan zal er één kudde zijn, met één herder. Twee verschillende roepstemmen dus, één concreet en één abstract. En vergeet u het Amerikaanse meisje niet dat haar roeping ontving via een dier, dus eigenlijk zonder woorden. Met welk van die drie kunt u het vanochtend het beste uithouden? Dat is de vraag. Een roeping heeft diepgang en betekenis, geeft diepgang en betekenis aan datgene waarmee je bezig bent. Of bent u het hierin fundamenteel met mij oneens? Niet altijd hoeft een geroepene God te horen praten. Of hoeft het zo duidelijk te zijn als bij Ezekiel gebeurt. Of zo abstract als bij Johannes of mijn onderwijscollega's. Een roeping komt ook van binnenuit soms. Vanuit ons innerlijk. En dat noemen we ook wel drive. Of zoals een bekende titel over de zin van het leven, uitgelegd door hedendaagse humanisten, luidt: waarvoor je leeft. God is daar niet altijd bij aanwezig en niet bij ieder van ons in dezelfde mate. Maar de voeding komt dan juist vanuit het eigen ik. Heel af en toe heb ik een bonte mix van studenten in de klas, jonge studenten aan onze voltijdsopleidingen. Vanuit de opleidingen logopedie, ergotherapie, verpleegkunde, fysiotherapie, diëtetiek en ambulanceverpleegkundige. Komt hun motivatie voor het beroep ter sprake, mijn vak is het om dat te doen, om het ter sprake te brengen, dan is dat altijd zorgen voor anderen. Mensen beter maken, mensen gezond maken. Dat voelen deze mensen vaak al vanaf het einde van hun middelbare schoolcarrière. Ze zeggen dan: je kunt ook makelaar worden, accountant of eventplanner. Ook allemaal hele nuttige beroepen. Maar dan zie je ook alle ellende niet, en dat is juist wel fijn, die voorkomt op straat, op de spoedeisende hulp of in de ouderenzorg. Dan zeggen ze vervolgens: ja meneer, maar wij willen mensen helpen. U toch ook? En zo komt hij dan ook gelijk weer bij mij terug. Er is geen speld tussen te krijgen. Want de beroepen achter een bureau, die ik net noemde, en maar een heel klein beetje met mensen, zijn voor mensen met passie voor de zorg of voor het sociale domein niet spannend genoeg. Niet spannend of uitdagend zelfs. Zorgen, er voor anderen zijn, daar ligt de werkelijke spanning. De spanning soms van iemand tot hulp zijn, maar ook de spanning soms van de adrenaline die komt kijken bij het werk op een spoedeisende hulp. Iets vergelijkbaars ontdekte ook een Britse dame die met haar eerste boek over dat proces in één klap wereldberoemd is geworden in de afgelopen weken. Haar naam is Chloe Dalton. Dalton werkte meer dan 10 jaar in het epicentrum van de Britse buitenlandpolitiek. Veel vergaderingen, altijd op reis, vaak naar conflictgebied. Altijd werken, altijd in de grote stad die Londen is, of op vliegvelden over de hele wereld. Als de coronapandemie losbarst en Dalton noodgedwongen haar woning op het Britse platteland permanent in gebruik neemt, vindt zij tijdens een wandeling een jonge haas. Ik moet hier oppassen om niet te veel weg te geven over dit boek, wat getiteld is Haas in huis, want wellicht wilt u het zelf nog een keer lezen. Ik zou het van harte aanraden. In de zorg voor het dier vindt Dalton haar roeping tijdens een wereldwijde crisissituatie, die de coronapandemie dus is, die ons destijds allemaal aan huis kluisterde. Ook verandert haar visie op de natuur, op intensieve landbouw en persoonlijker Haar visie op het eigen werk verandert mee. En daarmee dus haar motivatie voor haar spannende en goed betaalde baan. Het brengt Dalton in de war. Er komen zorgen, er komen gedachten, er komen spanningen. Maar er is ook een groot aantal nieuwe gelukservaringen die ze tijdens haar wandelingen over het platteland opdoet. En uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat is wat een moment van roeping met je doet. Zou Ezechiël dat ook hebben meegemaakt? Want daar lezen we niet veel over. Vinden we er iets van terug in Johannes? Niet altijd is er dus een duidelijk hoorbare roep, maar begint er plotseling iets te schuiven, nadat een situatie is veranderd. Een periode van ziekte, onzekerheid, de zorg voor een jong dier in huis, de dood van iemand die ons dierbaar is. Het zijn allemaal momenten van betekenisverschuiving, van momenten dat er iets op spanning komt te staan. En betekenisverschuiving leidt nog wel eens tot een plotseling of geleidelijk inzicht. We zijn er nog niet met de zin en de Heer richtte zich tot mij. Sterker, dan begint het pas. Een roeping is niet gemakkelijk, maar eerder vergelijkbaar met het weer. Je doet er niet veel aan, eigenlijk niet. Tot besluit van dit thema keren we terug naar het zesjarige meisje in het Amerikaanse dierenasiel. U hebt immers dat schokkerige beeld van die handcamera die het meisje volgt de kennel in nog steeds voor u als het goed is. Het is een hoopvol verhaal. Want na een behoorlijk aantal weken aan dagelijkse bezoekjes na school hebben de ouders van het meisje en het asiel de adoptieovereenkomst kunnen tekenen voor de hond. In de laatste beelden uit het YouTube-filmpje zien we het meisje met haar rugzak op de voortuin inkomen, vrolijk begroet door de hond die nu haar hond is. Of de stem nu van binnenuit komt, van buitenaf, van een bijzonder dier, een hond, een haas, hebben wij onze roeping gevonden of heeft de roeping ons gevonden? Het maakt allemaal niet uit. Want wat er ook gebeurt, het leidt uiteindelijk tot goede en mooie dingen in eigen en andermans leven. Zo niet direct, dan toch ooit. Amen. Het mooie aan de vrijzinnigheid is dat je iets mag vinden van de preek. En iets mag vertellen over wat de preek met je doet. Of juist niet heeft gedaan. Ik ben heel benieuwd of dat er iemand is die wil reageren.
Ja, ik ben vrij secundair en ik heb in mijn leven eigenlijk nooit een roeping gevoeld. Maar vaak wel van, wat ik nu gekozen heb, het klopt niet. Wat ik nu heb gedaan, mijn beroep of andere werkzaamheden, het klopt. Dus ik ben wel een beetje jaloers op mensen met roeping. Dat wilde ik zeggen. Maar ik ben blij dat het zo uitgebreid aan de orde kwam.
Ik heb hetzelfde als Tineke. Ik ben ook niet echt geroepen. Ik ben ook wel eens jaloers op mensen die zich geroepen voelen. Ik kom uit het onderwijs, dus het is wel een beetje wankel. Maar er was één zin. Waarvoor wil je leven op aarde? Ik draai hem eigenlijk om. Wat wil ik achterlaten hier op aarde? En als ik zo denk, dan heb ik wel zingeving en wel de drive om dingen te doen. Mag dat ook?
Ik denk dat ieder mag zijn zoals hij is.
Ja, ik ben erg onder de indruk van uw preek of overdenking. Wat roeping betreft, ik voel wel alle drie. Toen dacht ik, ik voel me. Ja, ik denk, we zitten hier allemaal omdat we toch iets met religie hebben. En ons, denk ik, op een of andere manier dan toch geroepen voelen. Om in ieder geval inspiratie op te doen. En ik kan me bij alle drie de vormen wel thuis voelen. In die zin kan ik me. Ik kan me Ezechiël heel goed voorstellen in ballingschap. En je ziet dat alles wat je hebt opgebouwd aan religieuze of opdrachten, hè, om ethisch met elkaar goed om te gaan, goede samenleving. En je ziet dat verbrokkelen. En in de tijd van Jezus kan ik me het ook voorstellen. Of in ieder geval zeker ook na zijn dood. Of in ieder geval. Hoe de situatie er dan uitziet. Ja, dat je dan weer. En zelf dat meisje met 100 jaar, dan denk ik. Ik leef denk ik zelf ook een beetje zo. Dat ik ineens denk van. Zou hier niet wat moeten gebeuren? En wie zou dat kunnen. Zou jij dat zelf niet kunnen doen? En dan. Ja, dan zijn er wel momenten geweest. Dat ik dacht van. Probeer jij het maar. En als het niet gaat, dan zijn er wel anderen die het overnemen of zo. Dus. Maar ik vind het heel mooi. Ja, heel indrukwekkend.
Ik kan me voorstellen dat u misschien niet wil antwoorden hoor, maar waartoe voelde u zich vooral geroepen om dominee te worden? Om wat te bereiken?
Ik vind dat een hele mooie vraag. Want dat is eigenlijk geen vastomlijnd plan geweest. Het is niet een duidelijke roeping, maar meer een noodzaak om datgene wat ik in de klas doe, namelijk die ene of die twee studenten die ik kan inspireren, om dat ook binnen een andere context te gaan doen. En iets naast het onderwijsvak te hebben wat ontzettend veel van mij vraagt, heel veel tijd en heel veel energie, is er ook aandacht nodig voor de spirituele dimensie. En die heb ik in de klas heel erg gevoeld als ik pastorale gesprekken voer met studenten, waar ik wel eens toe uitgenodigd word. En dat moest op de een of andere manier een soort meer solide gestalte gaan krijgen. Dank voor uw bijdrage ook. Dat geeft mij even de kans om ook weer als een soort reflectie op een reflectie naar mijn preek te kijken. Ik vind het heel mooi om hier te horen wat het met u doet. Ik praat er ook graag nog over na als er straks gelegenheid voor is. Ik ben altijd beschikbaar en bereikbaar, eventueel via uw vaste predikant. Die heeft mijn e-mailadres om daar nog eens over na te praten als er nog vragen opkomen. Het zou ook heel mooi zijn als u voor een groot deel de antwoorden had voor mij, want ik heb ook nog heel veel vragen. En ik vraag en zoek graag met u mee. Beste mensen, laat ons bidden. God van liefde, in een wereld die vol is van oorlog, geweld en uitsluiting, bidden wij om vrede en verzoening. In Afrika, in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Dat uw licht en nabijheid alle mensen in conflictgebied tot troost mag zijn. Wij bidden voor de mensen in eigen land die door armoede, uitsluiting of discriminatie worden afgesneden van sociaal contact. Voor mensen die ziek zijn of afhankelijk van anderen. Dat uw licht en nabijheid ook hen tot troost mag zijn. Wij bidden voor alle dieren in het wild en in gevangenschap die voor hun welbevinden van ons afhankelijk zijn. Dat uw nabijheid hen nooit mag verlaten. Wij bidden voor uw gemeenschap hier in Deventer. Dat zieken steun mogen ervaren van hun omgeving. Dat het geloof tot steun mag zijn wanneer het leven tegenzit. Wees ook hen nabij. Beste mensen, bidden wij in stilte voor wat ons eigen hart beroert en sluiten we af met het gezamenlijk gebeden onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Ik zie dat er al iemand is die weet dat ik ga collecteren voor gered gereedschap. Het zit al in de collectezak. Ik zal het er even uithalen straks, alles rammelt al dat geld zo hard. Maar ik kom even terug op roeping. Ik denk van, in Lettelen zitten dus mensen van gered gereedschap die ook een bepaalde roeping hebben. Die roeping om oud gereedschap weer functioneel te maken. En dat dan op te sturen naar landen die dat soort gereedschappen niet zo makkelijk beschikbaar hebben. Om vakgereedschap te krijgen voor auto-onderhoud, voor timmerlieden, voor metselaars, voor allerlei doewerkzaamheden. De collecte is dus oud gereedschap, gered gereedschap. De collecte is geen oud gereedschap, de collecte is voor het geld. Maar het wordt benut om het gereedschap bij de mensen te krijgen. Ik kom bij u langs.
Wij zingen als slotlied lied 418 uit het nieuwe liedboek, alle verzen. Beste mensen, we naderen het einde van de dienst. En na de uitzending en zegen volgt geheel in uw traditie nieuwe liedboek, lied 425. Maar eerst, oude woorden ten besluit die zeggen dat God voor je is om je weg te bereiden. Naast je om je mensen te geven die je vasthouden. In tijden van verdriet en rouw. Onder je om te dragen om je te dragen in tijden van moedeloosheid. Bij je om je te vullen met vrede en kracht. Met je als een steun in je rug, als de grond onder je voeten, als het vuur in je hart. Dat het zo mag zijn.
Zo, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze dienst. Nogmaals bedankt voordat u zo snel kon invallen. Om in onderwijstermen te blijven, voor het onderdeel improvisatie bent u geslaagd. Ik nodig iedereen uit van harte om straks nog even een kop koffie te drinken. En dan kunnen we wellicht nog verder praten over onze roeping. Voor nu ga ik de kaarsen doven en de Bijbel sluiten. De Bijbel is gesloten en het licht is gedoofd, maar we nemen het woord en het licht mee in het leven van ons alle dag. Ik wens u verder een goede zondag.